U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, waarin we actualiteiten bespreken in onze kerk. En ik heb het in de vorige uitzending al aangekondigd. Ik wilde vandaag iets gaan vertellen over het nieuwe document uit Rome. U hebt het misschien wel gehoord, genaamd Dignitas Infinita, oneindige waardigheid. Een document dat op 8 april is uitgegeven met goedkeuring van Paus Franciscus door het Dicasterie voor de Geloofsleer. U weet, het Dicasterie is de nieuwe naam voor de congregatie, wat vroeger heette de Congregatie voor de Geloofsleer. En ze hebben een document uitgebracht dat heet Dignitas Infinita. En dat betekent oneindige waardigheid. En het document gaat over de waardigheid van de menselijke persoon. De onaantastbare waardigheid van de menselijke persoon. Nou, ik wil daar vandaag niet in hele grote details over gaan spreken, maar wel in grote lijnen. Even aanstippen wat er allemaal wordt besproken in het document. Wat er goed aan is en wat toch ook wel weer vragen oproept. We zullen het allemaal voorbij laten komen. Maar zoals gebruikelijk zal ik ook deze podcast openen met gebed. En ik wil vandaag een bijzonder gebed bidden tot de heilige apostel Petrus. U weet, Petrus is de eerste paus van onze kerk. En hij is als het ware ook het model voor alle pausen die na hem komen. Pausen die misschien in hun tijd ook Christus wel eens verloochend hebben. Maar, en dat is ook de reden dat we tot hem gaan bidden, tot Petrus. We hopen en we bidden natuurlijk dat uiteindelijk elke paus in de voetsporen van Petrus ook een diepe bekering doormaakt. En uiteindelijk vol vuur en vol liefde het evangelie durft te verkondigen met gevaar voor eigen leven. Zoals Petrus na zijn bekering ook heeft getoond. En daarom eerst een gebed tot de heilige apostel Petrus. En dan gaan we daarna spreken over het nieuwe document van het dicasterie. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Roemrijke heilige Petrus, ter beloning van uw levendig en offervaardig geloof, van uw diepe en oprechte nederigheid en uw vurige liefde, bent u door Jezus Christus op heel bijzondere wijze bevoorrecht, bovenal met de voorrang onder al de apostelen en het primaat over de universele kerk, van welke u bovendien tot rots en fundament bent gesteld. Verkrijg voor ons de genade van een levendig geloof, vrij van alle vrees, om zich te uiten zonder geschipper. Ja, bereid om zo nodig liever bloed en leven te offeren dan zich te verloochenen. Verwerf ons een waarachtige gehechtheid aan onze heilige moeder de kerk, die de geheimvolle ark is waarbuiten geen zaligheid bestaat. En maak dat wij hier op aarde een veilige en rustige vrede mogen genieten en eenmaal mogen geraken tot het eeuwige geluk in de hemel. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, zoals gezegd vandaag iets over het nieuwe document uit Rome, uitgebracht op 8 april, genaamd Dignitas Infinita, oneindige waardigheid. Dat spreekt over een term die ook door de heilige paus Johannes Paulus II regelmatig werd gebruikt, namelijk de onvervreembare waardigheid van de menselijke persoon. Zoals de heilige paus Johannes Paulus II ook vaker zei, is elke persoon beeld en gelijkenis van God en in die zin behept met een waardigheid waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. En het document wat dus ruim een week geleden is uitgekomen, spreekt allereerst over wat is die waardigheid nou eigenlijk? En het document opent met een definitie van die waardigheid en waarom die ook onaantastbaar zou zijn. En ik kom daar dadelijk even op terug. Maar eerst de definitie zelf. Wat zegt het document bij de introductie, bij de inleiding? Daar staat: elke menselijke persoon bezit een oneindige waardigheid die onvervreembaar gegrondvest is in zijn of haar wezen. En die behouden blijft in elke omstandigheid, staat of situatie waarin de persoon zich mag vinden. En dan wordt er nog aan toegevoegd. En dit principe, dit grondbeginsel, is volledig te herkennen alleen al door de reden. Nou, op het eerste gehoor een mooie uitspraak, hè, zou je denken. De menselijke waardigheid is heel belangrijk. Daar mogen we niet zomaar tegenin gaan. Maar we komen er straks even op terug of dat ook helemaal klopt. Hè, want hier wordt beweerd, de mens heeft een waardigheid. En dat kunnen we ons wel iets bij voorstellen natuurlijk. Hè. De mens is beeld en gelijkenis van God, zo is hij geschapen. Maar wordt er dan aan toegevoegd, die waardigheid die blijft behouden onder elke omstandigheid, staat of situatie waarin die persoon zich ook mag bevinden. En de afgelopen dagen zijn er wel wat vragen opgekomen of dat waar is. We weten natuurlijk, de mens is ook gekleurd, getekend door de zondeval. En de vraag wordt dan gesteld, kan de mens zijn waardigheid misschien wel verliezen door de doodzonde? Nou, ik ga daar niet meteen antwoord op geven. Ik wil eerst even het document zelf gaan bekijken. Er staan heel wat uitspraken in. Er wordt gesproken over, met een moeilijke term, de ontologische waardigheid. En ontologie, dat heeft te maken met het zijn. Hè? Dus op het vlak van het zijn, de mens is waardig, heeft in zijn wezen een waardigheid. En vervolgens wordt er nog gesproken over de morele waardigheid, de sociale waardigheid en de existentiële waardigheid. Nou, u hoeft niet al die termen te onthouden, maar er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen datgene wat de mens waardig maakt in zijn persoon, in zijn zijn. En dan vervolgens wordt bijvoorbeeld genoemd de morele waardigheid, en dat is eerder wat de mens doet. He, dus hoe die zich gedraagt. En de sociale waardigheid is dan de levensomstandigheden waarin een persoon leeft. Bijvoorbeeld armoede. He, dat heeft te maken met de levensomstandigheden, sociale waardigheid. En dan wordt er vervolgens nog gesproken over de existentiële waardigheid. En dat wil bijvoorbeeld zeggen, als iemand heel erg ziek is, dat ook de existentie, het bestaan van die persoon beïnvloedt. Of als een persoon opgroeit in een hele gewelddadige familiesituatie. Dat heeft te maken met de bestaansomstandigheden. Nou, ik zal daar nu niet heel uitgebreid op ingaan, want het is een vrij uitgebreid stuk. En ik wil het toch in grote lijnen even met u bespreken. Iets verderop in punt 2... staat dat de mens is geschapen naar beeld en gelijkenis van God. En in die zin is de mens een soort reflectie van Gods wezen, van Gods goedheid. En die reflectie is volgens het document onuitwisbaar. Dus dat beeld en die gelijkenis van God zijn in de mens onuitwisbaar gelegd. Nou, dan sla ik even wat pagina's over. Ik heb het document hier naast me liggen. En dan ga ik even door naar punt 4 van het document. Want daar wordt gesproken, en ik denk dat dat een goed stuk is uit het document, wordt gesproken over enkele overtredingen van die menselijke waardigheid. En dan worden er 13 voorbeelden gegeven van zaken die in onze tijd de menselijke waardigheid aanpassen. Ik zal ze niet heel uitgebreid gaan behandelen, maar ik ga ze wel even noemen. De eerste aantasting van de menselijke waardigheid die het document noemt is de armoede. Nou, dat lijkt me duidelijk, hè? Armoede past niet bij de waardigheid die een mens door God is gegeven. Dus daar moet aan gewerkt worden dat de armoede wordt verminderd in de wereld. Het eerste punt. Tweede punt, oorlog. Nou, dat behoeft ook weinig uitleg, lijkt me. Het derde punt is wat het document noemt de beproeving van de migratie. De migrantenstroom. Hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen we zorgen dat migranten toch een menswaardig bestaan kunnen leiden. Het vierde punt is mensenhandel. Nou, ook dat behoeft weinig uitleg. Mensenhandel, het handelen in mensen, het mensen maken tot product, is natuurlijk iets heel kwaads. En ook dat gaat in tegen de waardigheid van de mens. Het vijfde punt dat het document noemt is seksueel misbruik. Nou ja, ook dat is duidelijk. En in het verlengde daarvan, eerst wordt genoemd seksueel misbruik, daarna geweld tegen vrouwen. En je ziet dat het document ook wel inspeelt op problemen van onze eigen tijd. Hè? Want het zevende punt dat genoemd wordt is abortus. Nou ja, heel goed dat het document daar heel helder over spreekt. Hè? Dus het document wijst abortus echt af als iets wat in zichzelf kwaad is en wat ook echt uit de wereld gebannen moet worden. Het achtste punt dat wordt genoemd is draagmoederschap. De paus heeft er al vaker zich over uitgesproken, of tegen uitgesproken moet ik zeggen. Het draagmoederschap wat ook de mens weer reduceert tot een soort product. De mens, de intimiteit van het huwelijk, waaruit een kind voortkomt als vrucht van de intimiteit tussen een man en een vrouw, geheiligd door het huwelijk, dat wordt doorkruist door het draagmoederschap. Dus dat is ook, gaat ook in tegen de waardigheid van de mens. Het negende punt dat wordt genoemd is euthanasie en hulp bij zelfdoding. Nou ja, dat is natuurlijk net als abortus. Het gaat in tegen het vijfde gebod. Gij zult niet doden. En dat gaat automatisch natuurlijk ook in tegen dus de waardigheid van de mens. Dan de marginalisering van mensen met een handicap. Dus ook mensen met een handicap, gehandicapten mogen niet gediscrimineerd of gemarginaliseerd worden. Dan het elfde punt waar het document zich vrij helder over uitspreekt, is de gendertheorie. En ik denk dat dat goed is dat dat gebeurt. Dus dat de kerk, Rome, bevestigt. God heeft de mens op een bepaalde manier geschapen, man of vrouw. En verder zijn er geen geslachten. Dat is belangrijk om te noemen, want dat is natuurlijk een grote dwaling in onze tijd. En het document wijst dus ook deze overtreding van de menselijke waardigheid af. Dan nummer 12 wordt gesproken over geslachtsverandering. In onze tijd horen we nogal eens over zelfs kinderen helaas die in transitie zijn, die van geslacht willen veranderen. Als het een jongetje is, wil het een meisje worden of andersom. En soms horen we het ook nog op latere leeftijd. Er is wel op dit punt iets van kritiek gekomen in de kerk wereldwijd, want het document spreekt over geslachtsverandering en eigenlijk is dat natuurlijk geen katholieke term, want wij geloven niet dat dat überhaupt bestaat. Wij geloven als kerk dat op het moment dat iemand zijn geslacht probeert aan te passen, dat dat nooit meer is dan een cosmetische ingreep. Want je kunt het geslacht niet aanpassen, want je vrouw of man zijn is als het ware gebakken in je hele wezen. Dat zit zelfs in je DNA. Het zit in je hele persoon en dat kun je niet veranderen. Dus die term geslachtsverandering is eigenlijk een beetje een verwarrende term, want wij geloven helemaal niet dat dat überhaupt kan, dat dat bestaat. Maar goed, ik denk dat het document het heel goed bedoelt in deze zin, dat ze het afwijzen en dat ze even de taal van deze tijd hebben gebruikt om dat duidelijk te maken. Nou, vooruit. Dan komen we bij het dertiende punt, het laatste punt wat het document noemt, en dat is digitaal geweld. Nogmaals, het document speelt echt wel in op hedendaagse problemen. Digitaal geweld, dat wil natuurlijk zeggen alle ellende die we zien op internet, met alle aanvallen, cyberbullying, dat is pesten op internet. Dark web, dat wil zeggen het deel van internet, het soort geheime deel waar van allerlei vreselijks rondgaat, pornografie en allerlei varianten. Dus ook daar spreekt het document zich tegen uit. Ook dat digitale geweld gaat in tegen de waardigheid van de mens. Nou, dat zijn de 13 punten en ik denk dat het goed is dat de kerk Rome dit zo duidelijk verwoordt. We hopen ook natuurlijk dat het niet alleen in theorie wordt uitgesproken of dat de leer in die zin wordt bevestigd, maar dat we het ook in de praktijk zullen terugzien. Dus dat Rome ook navenant zal handelen, ook straks met de synode natuurlijk. Dus dat we niet een document hebben waar het ene wordt gezegd en dat we vervolgens zien dat het andere wordt gedaan. Maar daar mogen we ook voor bidden natuurlijk. Maar ik wil nog even als afsluiting van deze podcast terug naar het begin van het document en dan vooral de definitie van dignitas infinita, of de omschrijving waar het document over gaat. Ik heb het net al in het begin al voorgelezen, nog één keer. Elke menselijke persoon bezit een oneindige waardigheid, onvervreembaar gegrondvest in zijn of haar wezen, die te alle tijden en in elke omstandigheid, staat of situatie waarin die persoon zich ook mag bevinden, behouden blijft. En waarom wil ik dat nog een keer herhalen? Omdat over deze opmerking de meeste vragen zijn gekomen de afgelopen 10 dagen. En er is in een persconferentie zelfs ook rechtstreeks aan de schrijver van het document, aan kardinaal Fernandez, de vraag gesteld, is dat wel waar? Natuurlijk zijn we als mensen gevormd naar het beeld en de gelijkenis van God. Maar is het zo dat we in elke omstandigheid die waardigheid die God ons heeft gegeven, dat we die behouden? De heilige Thomas van Aquino zegt dat dat niet zo is. Hij zegt namelijk, de waardigheid, we kunnen hem kwijtraken door de doodzonde. Op het moment dat wij als gevallen mensheid een doodzonde doen, dan wissen we als het ware de waardigheid uit. En dan blijft natuurlijk de vraag overeind, ja, is dat helemaal waar? Want we zijn natuurlijk mensen en als ze ons bekeren, dan hebben we die waardigheid weer terug, zou je kunnen zeggen. belangrijke vraag, een beetje een filosofische vraag ook, maar waar we niet zomaar aan moeten voorbij gaan. Want op de persconferentie werd aan kardinaal Fernandez gevraagd, als de mens inderdaad in elke omstandigheid een onuitwisbare waardigheid heeft, hoe zit het dan met de mensen in de hel? Of hoe zit het met de engelen in de hel, de demonen of de duivel zelf, die ooit ook als engel, als grote engel natuurlijk, waardigheid van God had gekregen, maar die waardigheid volledig is kwijtgespeeld, heeft kwijtgespeeld en die nu in en in slecht is. Er is geen goed meer in de duivel. Zoals er ook geen goed meer zal zijn in de personen die zich in de hel bevinden. Dus wel een goede vraag, een scherpe vraag. Klopt het dat die waardigheid altijd behouden blijft? Nou, het is een discussie die op gang is gekomen, waar denk ik het laatste woord nog niet over gezegd is, en dat ook wel verstrekkende gevolgen zal hebben. Want op het moment dat we zeggen dat de waardigheid onaantastbaar is, kijk, als we het van buitenaf bekijken, dan klopt het. Hè? Dus niemand kan van ons van buitenaf de waardigheid afnemen. Als wij een goed leven leiden en iemand valt ons aan of pleegt een aanslag, dan zullen wij onze waardigheid niet kwijtraken. En iemand kan ons nog zozeer onteren, zolang wij zelf goed en zuiver blijven, kan niemand van ons de waardigheid afpakken. Dus dat klopt. Maar kunnen wij zelf, door de autonomie die God ons geeft, als vrije mensen onze waardigheid kwijtraken? Dat is de grote vraag die nu wordt gesteld. En iets, een beetje een gedachte-experiment daarbij, is natuurlijk ook het gebed dat we bidden vlak voor het ontvangen van de Heilige Communie. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt. Dus blijkbaar, door onze zondigheid, kunnen we ons wel onwaardig gedragen. En kunnen we dus, als het ware, dat beeld en die gelijkenis die we hebben, kwijtraken. We kunnen tegen dat beeld en die gelijkenis inhandelen. En het document spreekt daar wel een beetje over. Er wordt wel gesproken over de morele waardigheid die we zouden kunnen kwijtraken. Maar het is toch een beetje onduidelijk of die morele waardigheid nou iets totaal anders is dan die ontologische waardigheid. Heeft de mens dan verschillende soorten waardigheid? Of heeft hij gewoon wel waardigheid of niet waardigheid? Nou, het zijn allemaal vragen die ik hier opwerp en die nu druk worden bediscussieerd in onze kerk. En ik denk dat het te diep voert om hier nou heel uitgebreid bij stil te staan. Maar het is wel goed om er kennis van te nemen. En misschien ook zelf eens voor te bidden en over na te denken. Wat betekent dat? Dus aan de ene kant inderdaad, we zijn gevormd door God naar zijn beeld en gelijkenis. En we hebben, als het ware, de handtekening van God in ons wezen staan. Maar we geloven natuurlijk ook dat we allemaal gevallen zijn met Adam en Eva. Dus dat, als het ware, die handtekening van God is doorgestreept of in ieder geval vaag is geworden. En pas door de verlossing van Jezus Christus is die menselijke waardigheid natuurlijk weer volledig hersteld. En de heilige Thomas van Aquino zegt dan ook, de enige persoon die echt oneindige waardigheid heeft, is Jezus Christus zelf. Want oneindig, daar zit natuurlijk ook de implicatie in van eeuwig. Datgene wat er altijd al was en wat nooit zal eindigen. En de mens is in zekere zin een eindig wezen. We sterven hier op aarde, onze ziel leeft weliswaar voort, maar onze ziel heeft wel een beginpunt. En Christus niet. Christus bestond al voor alle tijden, terwijl onze ziel is geschapen op een bepaald moment in de tijd. Dus ja, er wordt nogal wat opgeworpen in dit document. Ik wil absoluut niet ook de goede punten uit het oog verliezen, want het is heel goed dat het document zo duidelijk die aantastingen van de menselijke waardigheid in onze tijd, dat hij die aankaart en afwijst. Maar het is nog wel even de vraag van, hoe zal die discussie zich verder ontwikkelen over het feit of de mens wel of niet een oneindige waardigheid heeft? En of we die inderdaad te alle tijden behouden of dat we die ook kwijt kunnen raken door bijvoorbeeld het doen van doodzonde. Nou, ik vermoed dat we kunnen concluderen het laatste. We kunnen die waardigheid kwijtraken. Sterker nog, er wordt wel gezegd, op het moment dat een mens goed doet, dan is hij beter dan alle andere wezens. Op het moment dat hij zijn vrije wil waardig en goed gebruikt, en dat hij dus de genade die hij van God ontvangt als een kostbaar geschenk aanvaardt, dan is de mens zeer waardig. Maar op het moment dat de mens met zijn verstand en met zijn vrije wil ingaat tegen het goede, zich er tegen keert, is hij eigenlijk slechter dan een beest, dan een dier. Want hij kan het bewust doen. En een dier die volgt alleen maar zijn instincten. Dus ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met dit soort uitspraken, dat de mens te alle tijd een waardigheid heeft, want we kunnen misschien zeggen, elke mens heeft waarde, dat klopt. En die waarde in de ogen van God houdt van de zondaar, maar niet van de zonde. En die waarde zal de mens tot het einde van zijn leven behouden in de hoop, hè, vanuit God geredeneerd, in de hoop dat die mens zich bekeert en uiteindelijk bij God uitkomt. Maar heeft hij ook altijd waardigheid? Het is maar de vraag. Nou goed, ik hoop niet dat ik met deze podcast nog meer vragen heb opgeworpen. En ik hoop ook dat er toch een klein beetje helderheid is gekomen over het document dat vanuit Rome is uitgekomen. En het kan goed zijn dat ik binnenkort hier nog wat langer bij stilsta om te kijken hoe de discussie zich verder ontwikkelt. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.